Kolossenzen hoofdstuk 3, vers 18. Daar zijn we gebleven de vorige keer. Zullen we eerst maar een aantal versen samen lezen. Daar staat, het wordt dus vanmorgen wel heel persoonlijk soms, voor sommigen in ieder geval. Maar de Heer spreekt heel persoonlijk soms tot ons. Daar staat, gij vrouwen, zijt uw eigen mannen onderdanig, gelijk het betaamt in de Heere. Gij mannen, hebt uw vrouwen lief. En wordt niet verbitterd tegen haar. Gij kinderen, zijt uw ouders gehoorzaam in alles, want dat is in de Heere welbehaagd. Gij vaders, tergt uw kinderen niet, opdat zij niet moedeloos worden. En vervolgens gaat het dan over de dienstknechten in vers 22 en over de heren in hoofdstuk 4 vers 1. Maar ik weet niet of we daar vanmorgen aan toekomen, dus dat laat ik nog even liggen. Komen we er wel aan toe? Dan lezen we het straks vanzelf. Wij hebben in vers 12 van dit hoofdstuk een oproep gelezen ten aanzien van alle gelovigen die aangesproken worden als uitverkorenen Gods, heiligen en beminden. En aan hun wordt door de apostel Paulus aanbevolen om de liefde van God in hun leven te laten werken en om aan te doen, zoals het dan gezegd wordt in vers 12, als je het samenvat, de nieuwe mens die ook in hoofdstuk 3 vers 10 genoemd wordt. Het gaat dus om de werking van Christus in ons persoonlijk leven, die werkt door middel van zijn Heilige Geest en door middel van het woord van God. En als hij een aantal algemene uitspraken heeft gedaan waar we vorige keren al bij hebben stilgestaan, vers 12 tot en met vers 17, dan richt hij zich vanaf vers 18 eigenlijk tot groepen van gelovigen. Vers 18 en 19, de mannen en vrouwen in hun onderlinge relatie als getrouwd echtpaar, dus als gelovige man en vrouw die getrouwd zijn. En daarna vanaf vers 20 de kinderen ten opzichte van de ouders. En van de ouders wordt dan in vers 21 nog specifiek de vader genoemd. De moeder niet expliciet, maar dat heeft ook een reden. Daar komen we nog wel op. Dan wordt in vers 18 gezegd, gij vrouwen, zijt uw eigen mannen onderdanig, gelijk het betaamt in de Heere. Het is dus een oproep aan gelovige vrouwen die in relatie staan tot hun eigen man, die ook een gelovige is, zo wordt het hier tenminste verondersteld. Het kan ook voorkomen dat een gelovige vrouw een man heeft die de Heer niet kent. En in dat geval wordt bijvoorbeeld Petrus aangehaald, waar we vandaag denk ik nog wel even komen. Maar er wordt vooralsnog in het schriftgedeelte wat wij hier hebben en ook in andere schriftgedeelten uitgegaan van het feit dat er sprake is van een gelovige man en een gelovige vrouw die dus één in het huwelijk geworden zijn, samen man en vrouw in het huwelijk, dus getrouwd zijn. En daar spreekt de schrift hierover, vrouwen, zijt aan uw eigen mannen onderdanig, gelijk het betaamt in de Heere. Met andere woorden, er wordt meteen aan vastgekoppeld dat het op die wijze correct is wat God betreft. Zo betaamt het in de Heere. De Heer heeft dat zo voor ogen. En dat is niet voor niets zo. Dat zullen we straks nog wel zien uit de parallelgedeelte met name. Want in feite is de man een afspiegeling van God zelf. En is de vrouw een afspiegeling van de schepping. Je kunt ook de begrippen mannelijk en vrouwelijk daarin hanteren. En het is ook volgens de schrift, men leest Romeinen 1, onomstotelijk waar dat de man, de schepper, eer dient te ontvangen van het schepsel, de schepping, de vrouw. En in die zin zou dus ook de vrouw onderdanig zijn aan de man, dat wil zeggen hem dienen in het algemeen. En dat is een van de voorbeelden. Paulus koppelt het in Efeze 5 nog smaller, dus het brede beeld, God en de schepping. Het smalle beeld komen we straks in Efeze 5 wel terecht, dat is Christus en de gemeente. Christus is dan de man en de gemeente is de vrouw. En aangezien de gemeente normaal gesproken volgens de schrift aan Christus onderdanig is, en als uitbeelding daarvan zou ook in het huwelijk van een gelovige man en vrouw de vrouw aan haar eigen man onderdanig behoren te zijn. Dat kan wel eens een beetje moeilijk zijn als een vrouw nogal mannelijk is, komt wel eens voor, en de man misschien wat meer vrouwelijk, ik bedoel in overwicht. Toch is dit het Bijbelse beginsel. Als wij als gelovigen het woord God liefhebben en de Heer liefhebben, dan conformeren wij ons aan wat het woord zegt. En dan onderwerpen wij ons aan het woord. Niet als wet, maar omdat we de Heer lief hebben. En leren we onze positie als gelovige man en vrouw verstaan. Waarbij dus geen sprake is van machtsmisbruik, maar gewoon een relatie vanuit liefde. Dat onderdanig zijn wat hier staat, als je dat woord letterlijk vertaalt, maar dan moet je het ook toelichten, is ondergeordend zijn. Dus het geeft twee dingen aan. Het is in de eerste plaats een ondergeschikte positie van Gods wegen voor de vrouw. En aan de andere kant is het een bepaalde ordening. Ondergeordend zijn. Het werkwoord wordt tweeledig vertaald in de Statenvertaling onderdanig zijn en onderworpen zijn. Maar het gaat dus om een bepaalde ordening, zoals God die nu eenmaal ingesteld heeft en ook in zijn woord en in de schepping gelegd heeft. Op die wijze zou het ook tot uitdrukking behoren te komen in de relatie tussen een gelovige man en vrouw die getrouwd zijn. Dat betaamt in de Heere, staat er. Onderdanig wil dus zeggen dat de vrouw een ondergeschikte positie inneemt. En het gaat hier wel degelijk over de gelovige man en vrouw in hun aardse omstandigheden. Want er zijn ook mensen die halen dan, als ze dit niet willen, bijvoorbeeld gelaten aan. Waar staat van, ja, maar in Christus is het nog man, nog vrouw. Ja, in Christus inderdaad. Dat is waar. Dan is het mannelijke en vrouwelijke weggevallen. Maar er wordt bijvoorbeeld genoemd, is geen onderscheid meer tussen dienstknecht en heer. Slaaf en vrije. Maar ja, als dat waar is, dan hoef je het volgende gedeelte ook niet meer te lezen. Gij dienstknechten, weest uw heren naar het vlees onderdanig. Ziet u, je moet die twee dingen niet door elkaar heen gooien of niet loskoppelen van elkaar. Het een is waar en het andere ook. In Christus, namelijk in de nieuwe schepping, vallen alle aardse onderscheidingen weg. Dus dat blijft staan. Maar we hebben het hier over de relatie van gelovigen in hun aardse omstandigheden. En dat drukt zich dus ook wel degelijk op een bepaalde manier uit. En zo zou dan de vrouw onderdanig behoren te zijn aan haar man. Omdat dat betaamt in de Heere, zegt de schrift. Onderdanig zijn wil dus zeggen een ondergeschikte positie innemen, maar dat is niet gelijk aan volledige gehoorzaamheid. Wat voor iedere gelovige geldt, geldt ook in deze relaties. Men dient de Heere te gehoorzamen boven alles. God gehoorzamen boven alles. Dus onderdanig zijn is dus niet exact hetzelfde als gehoorzaam zijn. De schrift leert dat ook in twee schriftplaatsen. Handelingen 4, vers 19. Handelingen 4, vers 19. Waar het gaat om Petrus en Johannes die door de Joodse raad van oudsten, van priesters, de Hoge Raad, het Sanhedrin, gevangen genomen zijn en verboden wordt om over de naam van de Heer Jezus te spreken. En dan kunnen ze dat niet nalaten. Er staat in vers 18, en als zij hen geroepen hadden, zeiden zij hun aan dat zij ganselijk niet zouden spreken, nog leren in de naam van Jezus. Dus het wordt hun verboden om ook nog maar over de Heer Jezus te spreken, terwijl diezelfde Heer hun, voordat hij heen ging naar de hemel, dat nog als opdracht gegeven had. En nu sta je dus. En dan zegt vers 19, maar Petrus en Johannes antwoordende zeiden tot hen, oordeelt gij of het recht is voor God, u lieden meer te horen dan God. Dus u lieden meer gehoorzaam te zijn, meer gehoor te geven dan God. Kortom, de schrift zegt, God dienen wij boven alles gehoorzaam te zijn. En het antwoord hebben de Sanhedrin dus niet doorgegeven natuurlijk, want het was een handige vraag, want hij geeft hun als het ware een vraag voor. Van, wat moet je nou meer gehoorzamen, God of mensen? Nou, God uiteraard. En dan zeggen ze in vers 20, want we kunnen niet nalaten te spreken hetgeen wij gezien en gehoord hebben. Als je ergens vol van bent, dan komt het er vanzelf uit. En de liefde tot de Heer, dat moet je niet in hokjes opbergen, zoals dat hier gebeurde. En Handelingen 5, dat is de andere schriftplaats in vers 29, waar het nog iets scherper gezegd wordt, waar ook Petrus en de apostelen voor de Joodse raad, de grote raad, komen te staan. En dan staat in vers 28, Handelingen 5 vers 28, hebben wij u niet ernstiglijk aangezegd dat gij in deze naam niet zoudt leren? En zie, gij hebt met deze uw leer Jeruzalem vervuld en gij wilt het bloed van deze mens over ons brengen. En dat is de Heer Jezus natuurlijk. Maar Petrus en de apostelen antwoordden en zeiden, men moet goden meer gehoorzaam zijn dan de mens. Welke mensen het ook zijn. Dus dat staat boven alles. Dat is het eerste regel wat betreft gehoorzaamheid voor iedere gelovige. God gehoorzaam zijn boven alles. En als dat eventueel consequenties met zich meebrengt in de praktijk, ook dan zouden we die accepteren. Want vergeet niet dat deze apostelen gegijzeld werden toen zij gevangen genomen waren. En ze waren verblijd, staat er, omdat ze waardig gekeurd waren om voor de Heer te lijden. Maar als dat op die manier lijden op onze weg komt, dan is dat tot eer van God. Dat is niet prettig voor het vlees, maar daarmee verheerlijk je God. Dus het is niet exact hetzelfde als gehoorzaam zijn. Onderdanig zijn wil zeggen dat je een bepaalde ordening, zoals God die in de schrift ook weergeeft, accepteert en je in die positie opstelt. Onderdanig dus, ondergeschikt. Maar het kan dus zijn dat je soms, en dat kan bijvoorbeeld voorkomen in de relaties tussen een gelovige vrouw en geen gelovige man, dat dat nog wel eens spanningen kan geven. En dan is het maar, welk criterium hanteer je? Nou, het criterium is altijd God boven alles gehoorzaam. Hij zijn. En de praktijk leert de Heer dan ons zelf wel. Dat is het eerste wat er gezegd wordt over de vrouwen. En dan komen we bij de mannen terecht. En ook daar gaat het over gelovige mannen in vers 19. Gij mannen hebt uw vrouwen lief, weer in Colossense 3, en wordt niet verbitterd tegen haar of tegen hen. Mannen zouden hun vrouwen lief behoren te hebben. Waarom? Wel, Efeze 5 zegt dat, en we zullen het straks lezen, omdat Christus de gemeente lief heeft. Of breder, omdat God de schepping lief had en daartoe zijn zoon gegeven heeft. Dus dat wordt als voorbeeld gegeven voor de mannen. En als de mannen God lief hebben, dus gehoorzaam zijn boven alles, zullen zij ook deze dingen aan het woord Gods dus zichzelf conformeren. Gij mannen hebt uw vrouwen lief en wordt niet verbitterd tegen haar, staat er dan meteen achter. Dat verbitterd zijn tegen haar, het woord verbitterheid of bitter verbitterd zijn, dat komt bijvoorbeeld in andere schriftplaatsen voor. In Efeze 4 vers 31 is het een beschrijving van de werking van de oude mens, de bitterheid. En in Hebreeën 12 vers 15 wordt gesproken over dat niet een wortel der bitterheid opwaarts spruiten, omdat daardoor velen verontreinigd zouden kunnen worden. Hè, dat mensen daardoor in verwarring gebracht worden en van de genade van de Heer afgetrokken zouden kunnen worden. Kortom, verbittering tegen haar wil zeggen dat je dan haar dus feitelijk in de praktijk dan niet lief hebt. Dat is wat hier gezegd wordt. Meer staat hier eigenlijk niet. Maar wij kunnen er niet omheen om ook de parallelgedeelten die in de schrift aangegeven worden ten aanzien van deze verhouding even na te kijken, want daar worden ook nog een aantal dingen extra gezegd. In Colossense staat het heel beknopt. De eerste schriftplaats waar we naartoe gaan is Titus 2. Titus 2 vers 4 tot 6. In Titus 2 wordt gesproken ook over praktische zaken van gelovigen. Eerst in vers 2 over de oude mannen. Dan in vers 3 de oude vrouwen, vers 4 de jongere vrouwen, vers 6 jonge mannen en hoofdstuk 2 vers 9 de dienstknechten. Dus er worden een aantal groepen van gelovigen ook genoemd en daar worden een aantal dingen voor gezegd. En staat in vers 4, opdat zij, en dat heeft betrekking op de oudere vrouwen, waarmee dus van uitgegaan wordt dat de oudere vrouwen in het geloof de jongere vrouwen nog iets kunnen leren, opdat zij de jongere, ja, vrouwen staat er officieel niet, maar dat wordt wel geïmpliceerd. Uit vers 3 wordt het namelijk gehaald. Opdat zij de jongere vrouwen, het is ook een vrouwelijk woord, leren voorzichtig te zijn. Of inscherpen, zo kan het ook vertaald worden. Haar mannen lief te hebben en haar kinderen lief te hebben. Matig te zijn, kuis te zijn, het huis te bewaren, goed te zijn. Haar eigen mannen onderdanig te zijn. Opdat, en dat is het belangrijkste, opdat het woord Gods niet gelasterd worden. Het is heel opvallend dat juist in dit schriftgedeelte van Titus 2 dat woordje opdat zo vaak voorkomt. En als je dat doel nou voor ogen houdt, denk ik dat het een stuk gemakkelijker is om ook je te schikken in de ordening die de Heer geeft. Ik ga dadelijk nog even deze versie in. Maar in vers 7 wordt bijvoorbeeld gesproken over de jongere mannen. En dat zijn niet zo noodzakelijk getrouwde mannen, maar bijvoorbeeld Timotheus. En er staat dan vers 8 op het woord gezond en onverwerpelijk. Opdat degene die daartegen is beschaamd worden en niets kwaads van u hebben te zeggen. En over de dienstknechten, waar we vermoedelijk dan de volgende keer nog wel op terugkomen, wordt over de dienstknechten iets gezegd. En er staat het eind van vers 10. Opdat zij de leer van God, onze zaligmaker, in alles mogen versieren. Dus in onze wandel, hier specifiek van dienstknechten, wordt voor ogen gesteld dat wij de Heer en de leer van de Heer mogen versieren. Wij mogen daarin een uitdragend voorbeeld zijn, kennelijk. En datzelfde principe wordt in vers 4 en 5 van toepassing gebracht op de jongere vrouwen. Daar gaan we nog even naartoe. De jongere vrouwen leren dus van de oudere vrouwen voorzichtig te zijn. Dat wil zeggen verstandig. Dat zit het woord in opgesloten. En haar mannen lief te hebben. Dit is de schriftplaats waar dan ook staat dat de jongere vrouwen, dus die kinderen hebben nog, hun eigen mannen lief hebben. Meestal staat in de schrift het net andersom. Mannen, hebt uw vrouwen lief. Dit is de schriftplaats waar ook staat dat de vrouwen hun mannen lief hebben. Dus dat komt ook tot uitdrukking in hun wandel. En haar kinderen lief te hebben, als die er zijn natuurlijk. Kinderen lief te hebben. En dan matig, in de zin van bezonnen te zijn. Kuis, dat is het oud-Nederlandse woord voor rein. Zo wordt het in de Statenvertaling ook vertaald. Rein te zijn. Het huis te bewaren, waarvan er dus vanuit wordt gegaan dat de vrouw het huis bewaart. In de zin van huishoudelijk te zijn. De zaken in het huishouden gewoon op orde te hebben. Goed te zijn. Dat is in de ruimste zin goed. Haar eigen mannen onderdanig te zijn. En als je al die dingen dan leest, daar staat er nog achter, en dat is toch wel het allerbelangrijkste, opdat het woord Gods niet gelasterd worden. Dat heeft dus betrekking op onze wandel als gelovigen, in dit geval de jongere vrouwen die getrouwd zijn, eventueel kinderen hebben, die in hun wandel daarin tot uitdrukking brengen dat zij zich schikken onder het woord Gods. En als vrouwen dat dus niet zouden doen, dan zouden anderen daar aanstoot aan kunnen nemen. Begrijpt u? Dat het woord Gods dan tot aanstoot zou kunnen zijn. Met name voor diegenen die wel eens dit lezen en er eens naar kijken en zeggen van ja, maar daar deugt helemaal niks van daar. En dat ze daardoor het woord Gods dus tot lastering zijn. Dus de wandel van de gelovigen is wel degelijk van belang. Meer wordt hier eigenlijk niet over gezegd. Het volgende gedeelte is 1 Petrus 3, vers 1 en volgende 1 Petrus 3. En daar gaat het zelfs over vrouwen die mannen kunnen hebben die de Heer nog niet kennen. Desgelijks gij vrouwen, zijt uw eigen mannen onderdanig, niet anderen dus, eigen, opdat ook zo enigen het woord ongehoorzaam zijn. Dat kan dus voorkomen. Zij door de wandel van de vrouwen zonder woord mogen gewonnen worden. Als zij zullen ingezien hebben, opgemerkt hebben, uw, heb hetzelfde woord als in Titus, uw reine, kuise wandel in vreze. Dus die wandel, die reine wandel, is een wandel in afhankelijkheid van de Heer waarbij je God dus vreest. En het kan dus voorkomen dat ongelovige mannen van gelovige vrouwen, het kan dus voorkomen dat de gelovige vrouw een ongelovige man trouwt. Of het kan zo zijn dat ze allebei ongelovig waren en de een is later tot geloof gekomen. Zulke soort situaties kunnen voorkomen. En het is mogelijk, wil niet zeggen dat het altijd gebeurt, maar er staat zo. Hè? Het kan dus voorkomen dat wanneer de gelovige vrouw zich schikt in de ordening, in de, ja, hoe zeg je dat netjes, in de ondergeordende positie, zelfs ten aanzien van haar ongelovige man, dat hij daardoor, door de wandel van de vrouw, in ieder geval bepaald wordt bij het woord Gods. Want je mag ervan uitgaan dat die gelovige vrouw dus in haar wandel het woord van de Heer siert. Zoals Paulus dat ten aanzien van de dienstknechten zei. Zodat het woord Gods niet gelasterd zou worden. En dat wellicht ongelovige mannen daardoor tot geloof zouden komen. Niet dat dat altijd gebeurt, gebeurt ook veelal niet, maar het zou dus kunnen, zoals het hier staat. Vandaar dat de wandel van de vrouwen dus ook tot uitdrukking komt, in die wandel komt tot uitdrukking wat de schrift aangeeft. En dat is tot een getuigenis. In ieder geval ten aanzien van deze ongelovige man, als die ongelovig is, en ten aanzien van de gelovigen uiteraard ook. En ze zullen ingezien hebben uw reine wandel in vrezen. En dan wordt nog iets over de uiterlijke dingen gezegd in vers 3 tot en met vers 6. Wordt Sara zelfs als voorbeeld aangehaald. Het gaat niet om de uiterlijke versiering, maar het gaat om de innerlijke versiering. Hier wordt niet gezegd dat je je niet uiterlijk zou mogen versieren, maar dat het veel meer, en wat veel belangrijker is, is dat je het innerlijk, namelijk de verborgen mens des harten, zegt vers 4, een onverderfelijk versiersel, een zachtmoedige, stille geest, die kostelijk is voor God. Dat is het belangrijkste. En van daaruit de Heer dienen in je levenswandel. Dat is wel degelijk tot getuigenis. En Sara wordt als voorbeeld genoemd in vers 6. Abraham zou die gehoorzaam zijn. He, staat hier gelijk Sara. Abraham gehoorzaam is geweest. Hem noemen de Heer. En dan vers 7. Daar worden de mannen weer even genoemd. Gij mannen insgelijks. Woont bij haar, bij hen, bij die gelovige vrouw. Want hier gaat het over een gelovige vrouw, blijkt uit het vervolg. Met verstand, met kennis, met inzicht. Op een verstandige wijze. Aan het vrouwelijke vat, excuses voor onze zusters, maar zo ziet de schrift dat, kan ik ook niet helpen. Als het zwakste, letterlijk staat er het zwakkere, dus het is niet echt het zwakste, het zwakkere. Ten opzichte van de man is de man dus iets sterker, maar het gaat hier om het lichaam, de vrouw. Een vat is een beeld van het lichaam van de man. Van bijvoorbeeld, wie was het? Paulus wordt gezegd dat deze is voor mij een uitverkoren vat om de heidenen en koningen het evangelie uit te dragen. In Handelingen 9. En ook in 1 Thessalonicenzen 4 wordt gezegd dat wij ons vat in heiligmaking zouden bezitten. Ons lichaam dus stellen tot een gode welbehagelijk offerande. En dat is hier dan het vrouwelijke vat, dat is dus het zwakkere. In die verhouding tot de man eergevende. Dus dat is een uitdrukking van liefhebben. Eergevende als die ook mede-erfgenamen der genade des levens zijt. Zodat het gaat om een gelovige vrouw. Opdat, en ook daar staat een doel bij. En dat is toch wel van belang om even te lezen. Voor de gelovige mannen. Opdat uw gebeden niet verhinderd worden. En ik wil erop wijzen. We hebben dat hier in deze studie op de woensdagavond alles uitgelegd dat het woord gebed niet uitsluitend het uitspreken van een gebed is. Dit is het belangrijkste woord wat in het Nieuwe Testament voor gebed gebruikt wordt. Maar dat staat voor een levenswandel, een gerichtheid op de Heere, waarbij een gebed uiteraard een rol speelt. Dankt zonder ophouden, staat er. Nee, bid zonder ophouden, dat is hetzelfde woord. Het gaat dus niet om constant gebeden uitspreken, maar het gaat om een gerichtheid, om een gezindheid, een levenshouding, waarbij het erom gaat dat wij Christus in ons leven centraal stellen, hem verheerlijken. Wel, als wij als gelovige mannen onze gelovige vrouwen liefhebben, haar eer geven, haar dragen, haar verzorgen, zegt Efeze 5 zelfs, dan doen we dat omdat de Heer Christus zijn gemeente lief heeft. Als uitbidding daarvan. En dat zal ons in onze wandel ten opzichte van de Heer alleen maar stimuleren. En het andere zou kunnen zijn dat het onze levenswandel in dienst van de Heer zou kunnen verhinderen. Want het zou tot, ja hoe zeg je dat, het zou tot in opspraak kunnen komen bij de mensen. Begrijpt u? Of kunt u dat niet begrijpen? Moet ik het toelichten? Als je het niet doet en anderen zien wel degelijk naar je, weet dat je christen bent, kunnen ze op dat puntje dus, ja, aanvallen. Het is geen getuigenis. Wees dus bewust van je positie, gelovige mannen. Wees dus bewust van je positie, gelovige vrouwen, leert de schrift. Er is geen wet, want waar liefde is, waar de liefde van de Heer is, zal dat in normale omstandigheden ook heel goed kunnen. En meningsverschillen en dergelijke kun je toch ook gewoon in liefde met elkaar oplossen. Of niet soms? Dat moet toch kunnen? Goed, dat is de tweede schriftplaats. De derde schriftplaats is Efeze 5. Daar wordt het nog het uitgebreidst gezegd en is ook het mooiste gedeelte. Efeze 5, vanaf vers 22. In vers 21 staat al, elkander onderdanig zijnde in de vreze Gods. En dan wordt vanaf vers 22 tot en met hoofdstuk 6 vers 9 ook weer een aantal relaties gegeven van gelovigen die elkander in een bepaalde hoedanigheid onderdanig zijn. Vanaf vers 22 de vrouwen, vanaf vers 25 worden de mannen genoemd. Daar gaat eigenlijk vers 22 tot en met vers 33 over. Vanaf hoofdstuk 6 vers 1 de kinderen tot hun ouders. En hoofdstuk 6 vers 4 de vaders. Ook hier worden alleen de vaders genoemd. En vanaf vers 5 de dienstknechten ten opzichte van hun heren die in vers 9 genoemd worden. Dus het gaat wel degelijk om praktische aardse relaties van gelovige mensen. Dan gaat het ons nu om de vrouwen en de mannen. Vanaf vers 22 staat, gij vrouwen, weest uw eigen mannen onderdanig gelijk aan de heren, gelijk den heren. Dus wat belangrijker is, is het voorbeeld. Zoals een gelovige vrouw aan de Heer onderdanig is, drukt dat zich dus ook uit in haar relatie tot haar gelovige man door hem onderdanig te zijn. Voorbeeld is dus de onderdanigheid aan de Heer zelf. En dat drukt zich ook uit in de onderdanigheid aan de man, de gelovige man, hier. En 1 Petrus zou dat ook een ongelovige man kunnen zijn. Maar nogmaals, het gehoorzaam zijn aan de Heer is het belangrijkst. Dat blijft altijd bovenaan staan. Dan wordt er een verklaring gegeven in vers 23, want de man is het hoofd van de vrouw. En als nu de man zegt van, en nou jij daar... En ik hier, dan zit er dus fundamenteel iets fout. Want dat is geen liefde. Dat is macht. Het gaat om de liefde en de ordening die God in de schepping heeft gelegd. Of zoals die in 1 Korinthe 11 gewoon naar voren komt. God is het hoofd van Christus. Christus is het hoofd van de man. En de man is het hoofd van de vrouw. Dat is de verhouding mannelijk-vrouwelijk zoals die tot uitdrukking komt in de schepping. En als wij de Heer lief hebben, dan hebben wij zijn woord lief en schikken wij ons in die ordening. Meer wordt er niet mee bedoeld. En zo wordt hier gezegd, de man is het hoofd van de vrouw. Die heeft dus ook de bestuurlijke zaken normaal gesproken in hand. In de praktijk drukt dat zich zo uit. Maar het wordt verklaard door het woordje gelijk erachter. En moet u opvallen, dat, of het is mij opgevallen al veel eerder, dat in dit gedeelte het woordje gelijk zo vaak voorkomt. Omdat het een vergelijking is en die staat bovenaan. Gelijk ook Christus het hoofd is van de gemeente. Dus omdat Christus, staat in vers 23, het hoofd is van de gemeente, daarom zou ook de man het hoofd zijn van de vrouw. Dat is een ordeningsprincipe zoals God dat heeft aangegeven. En hij is de behouder van het lichaam. De vrouw is dus in die zin het lichaam van de man. Omdat Christus het hoofd is en de gemeente het lichaam is. Zoals de schepping meer uiterlijk is ten opzichte van de schepper, dat is een ordeningsprincipe, zo is dat ook ten aanzien van de gemeente. Christus is het hoofd van de gemeente en de gemeente is het lichaam van Christus. En daarom is ook de man het hoofd van de vrouw. Dan vers 24. Daarom, gelijk de gemeente Christus onderdanig is, ziet u het voorbeeld? Gelijk de gemeente de Christus onderdanig is, alzo ook de vrouwen, haar eigen mannen, en er staat er zelfs nog achter, in alles. Het staat er ook hoor. Niet dat ik dat nou zo graag of zo nodig vind, maar het staat er wel. Daarmee druk je dus dat uit. Dus onderdanig, dat geeft de schrift aan. En belangrijk is dus driemaal het woordje gelijk. Vers 22, gelijk als aan de Heere. Vers 23, gelijk ook Christus het hoofd is van de gemeente. Daarom is ook het man het hoofd van de vrouw. En vers 24, gelijk de gemeente Christus onderdanig is, zo zou ook de vrouw, de gelovige vrouw, aan haar gelovige man onderdanig zijn. Zo wordt in de schrift dat voorgehouden. Dan wordt over de mannen iets gezegd in vers 25 en volgende. Gij mannen hebt uw eigen vrouwen lief. Met de nadruk op het woordje eigen. Hebt uw eigen vrouwen lief. En dus geen andere. Gelijk ook Christus de gemeente lief gehad heeft. En nog steeds lief heeft. Voorbeeld voor de mannen. Christus, ons hoofd, heeft de gemeente lief. En als we ons bewust zijn dat dat eigenlijk de afspiegeling is waarin wij in de relatie staan van gelovige man ten op de vrouw, dan denk ik dat dat ook niet zo moeilijk is, toch? Dus dat voorbeeld staat bovenaan. Men hemelt het huwelijk wel eens heel erg op. Ik wil het ook helemaal niet naar beneden drukken. Maar het voorbeeld is dat Christus de gemeente lief heeft. En dat voorbeeld wordt hier gelovige mannen en gelovige vrouwen voorgehouden. Dus gelijk ook Christus de gemeente lief gehad heeft en zichzelf voor haar heeft overgegeven. En wat dat betekent wordt in de volgende versen gezegd in vers 26 en 27. Opdat hij haar heiligen zou, haar reinigende of haar gereinigd hebbende door het bad des waters door het woord. Opdat hij haar zichzelf een zou verheerlijkt voorstellen, een gemeente die geen vlek of rimpel of iets dergelijks heeft, maar dat ze zou heilig zijn en onberispelijk. Wat dus voltooid is bij de opname van de gemeente. En dan gaat hij weer verder met de relatie van de man ten opzichte van zijn vrouw. Alzo, op die wijze, zoals Christus de gemeente lief heeft en zich voor haar heeft overgegeven, alzo zijn ook de mannen schuldig, behoren zij dus hun eigen vrouwen lief te hebben, gelijk hun eigen lichamen. Want de gemeente is namelijk het lichaam van Christus, het hoofd. Het is zijn lichaam en hij heeft zijn eigen lichaam lief. Dat is dus nog een veel directere relatie dan de toekomstige relatie tussen Christus en de bruid, Israël. Want de gemeente is niet de bruid. De gemeente is het lichaam van Christus. Is wel vrouwelijk, eventueel zelfs vrouw als je wil, want zo wordt het hier genoemd. Maar de relatie tussen hoofd en lichaam is die van mannelijk ten opzichte van vrouwelijk. Maar als hoofd en lichaam samen straks één geworden zijn bij wat we dan meestal noemen de opname van de gemeente, dan is ze samen de volkomen man. En dan is er opnieuw een relatie in de volgende bedeling ten opzichte van een gelovig Israël. En dat is dan de bruid, de toekomstige vrouw. En dan horen wij dus bij de man. Wij zijn dus in die zin de man, dan samen met ons hoofd Christus. Wel, hier staat, alzo zijn de mannen schuldig hun eigen vrouwen lief te hebben, gelijk hun eigen lichamen. Je zorgt voor je eigen lichaam toch ook, zegt Paulus in het volgende vers, lees maar mee. Die zijn eigen vrouw lief heeft, die heeft zichzelf lief. Want niemand heeft ooit zijn eigen vlees, of zijn eigen lichaam, gehaat. Maar hij voedt het en onderhoudt het gelijkerwijs, weer het voorbeeld, gelijkerwijs ook de Heere. Of andere handschriften zeggen Christus, maar het is dezelfde, de gemeente. En nu weten we ook meteen wat dat behouder is in vers 23. Hij is de behouder van het lichaam. Wil dus zeggen dat hij het lichaam onderhoudt, voedt met geestelijk voedsel uiteraard. En zoals dat in Efeze 4 zo uitdrukkelijk naar voren komt. Leest u vers 12 tot en met 16, maar daar vindt u dat. Ik zoek het nu niet op. Maar daar wordt duidelijk gezegd dat Christus zelf de gemeente voedt en bouwt. En dat wij ons aan hem onderwerpen. Wel, hier staat dat Christus de Heere de gemeente onderhoudt, voedt, verzorgt. Zo zou ook de gelovige man dat in de praktijk tot uitdrukking laten komen ten opzichte van zijn gelovige vrouw. En waar liefde is, zeker waar de liefde van God werkzaam is, kan dat. Wij zijn, staat in vers 30, wij zijn leden van zijn lichaam. Dat volgende stukje, dat staat er eigenlijk niet. Het is geciteerd uit Genesis 2. Maar dat komt omdat in het volgende vers, uit Genesis 2 vers 24, geciteerd wordt. Daarom zal een mens zijn vader en moeder verlaten en zal zijn vrouw aanhangen. En die twee zullen tot één vlees wezen of worden. En daar is het aangehaald uit Genesis 2. En daar hebben we het al eens een keer over gehad hier. Er sprake van Adam en zijn vrouw, die uit hem genomen werd en door de Heer dus aan hem gegeven werd als zijn vrouw. En dat is een schitterend type van Christus en de gemeente. Want uit het lichaam van, dus uit de man, kwam de vrouw voort, Eva. En dat kan je alleen van toepassing brengen op Christus en de gemeente. Want de normale vrouw is niet uit de man voortgekomen, maar uit andere ouders. Dus dat is het beeld hier. En dan wordt het uitgelegd in vers 32. Deze verborgenheid is groot, doch ik zeg dit met het oog op, of ziende op, Christus en de gemeente. Dus de verklaring van Genesis 2 wordt hier gegeven. Het gaat over Christus en de gemeente. Zo dan, weer de conclusie. Dus ook gijlieden, elk in het bijzonder, gelovige mannen, gelovige vrouwen, het iegelijk hebben zijn eigen vrouw lief. En er staat nog bij, alzo, op die wijze, namelijk zoals Christus de gemeente lief heeft. Dat is wat de man betreft, als zichzelf. Want je hebt je eigen lichaam ook lief, je verzorgt dat. Zo doe je dat ook met de vrouw, die beschouwd wordt als het lichaam van de man. En de vrouw, zie dat zij de man vrezen, wil zeggen ontzag heeft voor hem. Onderdanig is dus aan hem. Wel, dat zijn de schriftgedeelten die spreken over de relatie tussen een gelovige man en een gelovige vrouw. Zo ziet de schrift dat. Als we nou het voorbeeld van Christus voor ogen houden. Dat we dus telkens voorhouden van in de relatie. We zijn een afspiegeling. Niet het doel, maar we zijn een afspiegeling van de relatie tussen Christus en zijn gemeente. En wat elders staat, opdat het woord Gods niet gelasterd wordt. Dus onderwerpen wij ons in die zin aan dat wat de schrift zegt. Althans, daar worden we toe opgeroepen. Dan keren we nu terug naar Colossenzen. Dan wordt er nog iets over de kinderen en de vaders gezegd. Vers 20, gij kinderen, zijt uw ouders onderdanig. Ja, er staat zelfs gehoorzaam. Waarover dadelijk nog iets meer. Gij kinderen, zijt uw ouders gehoorzaam in alles, want dit is de Heere welbehagelijk. Gij vaders, tergt uw kinderen niet, opdat zij niet moedeloos worden. Dit gaat over gelovige kinderen. Kinderen tot op een bepaalde leeftijd, dat is moeilijk te zeggen. Maar jonge kinderen, daar wordt in eerste plaats aan gedacht. Zijt uw ouders gehoorzaam in alles, want dat is de Heere welbehagelijk. Opnieuw het doel. Dat is voor de Heere welbehagelijk. Dus als je het niet doet, ja, klinkt zo hard als je het zo zegt. Hè? Maar als je het niet doet, is dat dus niet aan de Heere welbehagelijk. Het is weer het voorbeeld wat hier gegeven wordt. Daar staat, kinderen, zijt uw ouders gehoorzaam in alles. Gehoorzaam, dat woord wat hier staat voor gehoorzaam, even kijken in mijn aantekeningen, dat is een woord wat letterlijk betekent, als je het ook letterlijk vertaalt, onderhorig zijn. Geeft twee dingen aan. Een ondergeschikte positie en horen. Ja, kinderen zijn ondergeschikt aan de ouders, is de bedoeling. En zij horen naar de ouders in de zin van zij geven gehoor aan. En dus is gehoorzaam een hele goede vertaling. En strekt dat dus nog iets verder uit dan onderdanig zijn. Maar ook voor de kinderen geldt, voor gelovige kinderen, dat zij hun ouders nooit ondergehoorzaam kunnen zijn als dat ten koste gaat van de gehoorzaamheid aan de Heer natuurlijk. Ja, het is misschien niet zo'n goed voorbeeld, maar stel dat ouders dit vers zouden gaan misbruiken. U leest de laatste tijd toch wel van die rare dingen in de krant ook, hè? Moet ik het nog noemen? Ik heb er een hekel aan om dat te noemen. Maar ik denk bijvoorbeeld aan incest. Het is wel gebeurd hoor, dat ouders dit misbruikten. Jij moet, nee, dan zit het al fout. Nee, zulke dingen, daar horen wij niet in gehoorzaam te zijn. Zeker niet in alles in die zinnen. Het gaat om een normale relatie, normale omstandigheden natuurlijk. Dus in ouders, kinderen, zijt uw ouders gehoorzaam in alles, wil zeggen dat je je dus schikt in datgene wat de ouders zeggen. En als je dan wat slechte ouders getroffen hebt, nou ja, dan heb je wat pech. Hetzelfde wordt ook van de dienstknecht en de heren gezegd. Als je een harde heer hebt, toch maar doen. Lees hem volgende keer wel. Dus als je ouders hebt die het goede met je voor hebben, hoe eerder je aan hen onderwerpt, hoe makkelijker het voor je is. Want als je ouders hebt die op verstrepen staan, nou kun je best eens een keer een paar klappen krijgen. In de praktijk toch? En of je ze verdiend hebt dan, ja, dan is dat zo. Je zou spreuken moeten lezen op dat verband. Nou, hier staat, kinderen, zijt uw ouders gehoorzaam in alles. Dat wil zeggen, onderwerp je en doe wat je ouders zeggen. Want dat is in de Heere wel behagelijk. En vervolgens staat over de vaders, gij vaders, tergt uw kinderen niet, opdat zij niet moedeloos worden. Dat wordt tegen de vader gezegd, dat je ze dus niet tergt. Dat tergen betekent zoiets van dat je hen te streng gaat behandelen, zo hard aanpakt dat ze daarvan moedeloos worden. Dat is dus een misbruik van je macht. Dat is autoriteit. Autoritair zijn. Dat is misbruik maken van de vaderlijke macht. Nee, zo zou het niet behoren te gaan. Het wordt toegelicht in andere schriftgedeelten. De eerste is Efeze. Ik meen tenminste dat het Efeze was. Efeze 6. U kent ook ongetwijfeld het voorbeeld van de Heer Jezus toen hij 12 jaar was. Toen was hij bezig met de dingen zijns vaders. En toen zouden zijn ouders weer teruggaan naar huis, naar Nazareth. Ze waren in Jeruzalem op het feest. En wat deden ze toen? Ze waren in het gezelschap weer op weg en opeens misten ze de Heer Jezus. Jezus als 12-jarige jongen. En hij was nog in de stad Jeruzalem in de tempel en was aan debatteren met de schriftgeleerden die versteld stonden van zijn inzicht. En toen kwamen ze uiteindelijk terug en toen zei hij, wist gij niet dat ik bezig moest zijn met de dingen mijn vaders? Maar in het volgende vers staat, en hij was een onderdanig en ging met hem mee. Dus de Heer schikte zich ook in zijn positie, maar strekte zich uit naar de dingen van de Heer. In Efeze 6 lezen wij vanaf vers 1. Gij kinderen, zijt uw ouders gehoorzaam, hetzelfde woord, onderhoorig. Efeze 6 vers 1. In de Heere, dat wordt erbij gezegd, gehoorzaam in de Heere. Dus verbonden met de Heere is die gehoorzaamheid in de eerste plaats. Want dat is recht. In Gods ogen is dat recht. En als we daar nou even bij het voorbeeld nemen van onszelf. Wij zijn kinderen Gods. En wij zijn gehoorzaam aan onze Vader, de Hemelse Vader. Nou, dat drukt zich dus ook uit in de praktijk, in de relatie tussen kinderen en hun ouders, hun vader en moeder. Staat hier, zijt gehoorzaam in de Heere, want dat is recht. Eer uw vader en uw moeder, het welk is het eerste gebod met een belofte, opdat het u welga en gij lang leeft op de aarde. Dat is geloof ik het vijfde gebod in Exodus 20 van de 10, maar het is het eerste gebod waar een belofte gekoppeld wordt. En deze belofte was natuurlijk toen van toepassing op het volk Israël en had betrekking op het beloofde land. Ik denk persoonlijk ook dat dit wel degelijk praktisch is. Meestal wordt het verklaard naar de geestelijke zin zo van dat wij in ons hemelsvaderland lang leven, maar dan zit ik nog met de vraag van... Als een kind Gods zich nu niet onderwerpt aan zijn ouders, komt hij toch wel in het Koninkrijk Gods en leeft daar ook voor eeuwig. Dus dan zit je toch met de praktische kant nog. Dus ik denk ook wel degelijk dat het een praktische situatie is die hier ons geschilderd wordt. Namelijk dat als wij ons aan de ouders, gelovige kinderen, aan hun gelovige ouders onderwerpen, onderdanig zijn, hen gehoorzaam zijn, dat dat voor hun eigen best wel is. Dat dat zich als het ware uitdrukt dat ze langer daarmee leven. In het algemeen gesproken. En dan kun je nog veel meer dingen zeggen, maar dat laat ik nu maar zitten. Dan gaan we naar vers 4. En gij vaders, verwekt uw kinderen niet tot toorn, wat dus hetzelfde is als terg hen niet in Colossense. Maar voed hen op, en het woordje op staat er niet in de grondtekst. Het is het woordje voed hen met. Het is hetzelfde woord als wat in vers 29 staat, dat Christus de gemeente voedt. Met woord dus. En hier gaat het ook. Vaders, voedt de kinderen, gelovige kinderen op, met lering en vermaning des Heren. En daarom worden de moeders ook niet genoemd. Want de vaders worden in de schrift gezien als degene die het woord aan hun eigen kinderen bekend maken. De geestelijke opvoeding is dus vooral in de handen van de vaders. Bij ontstentenis van de vader zal de moeder dat uiteraard overnemen. En als je samen daar niet zo toe in staat bent of zo, dat zou ook nog kunnen. Wellicht kunnen dan ook in kringen gebeuren, dat eventueel ook. Maar in normale situaties zullen de vaders, de kinderen, gelovige kinderen of die nog tot geloof moeten komen, de dingen van de Heer bijbrengen. Waarom is dat zo? Wel omdat het woord van de man uitgaat. God is de man en is dus de vader. Hij geeft het woord en daarom zouden ook de gelovige vaders dat in de praktijk tot uitdrukking brengen en hun leren en hun opvoeden in het woord Gods. De vrezen des Heren bekendmaken. En dat ze dan meestal wel zelf tot geloof komen, maar dat is geen garantie. Dat kan gebeuren, het kan ook niet. Het beste voorbeeld is nog altijd dat je als ouders, man en vrouw, zelf uit het geloof leeft. En dus ook vervolgens spreekt over de dingen van de Heer. Dat is een schitterend voorbeeld. Daar zien ze altijd. Of ze het accepteren is punt 2, maar ze zien het wel. En daarom wordt hier ook gezegd, gij vaders verwekt uw kinderen niet tot toorn, maar voed hen op met lering of in de lering en de vermaning des Heren. Dus het woord Gods staat centraal. En dan moeten we de volgende keer maar hebben over de dienstknechten. Zullen we de Heer ook nog danken? Hemelse Vader, wij danken u van harte dat wij vanmorgen deze praktische dingen ook uit uw woord mogen lezen. Heer, wij danken u dat u ze niet voor niets in uw woord hebt gezegd, zodat we ze zouden weten. En opdat wij ook in onze persoonlijke wandel, in afhankelijkheid van u, mogen leren te wandelen zoals u dat wilt en zoals het u behaagt. We danken u, Heer, dat we ons bewust mogen zijn als gelovige mannen en vrouwen, dat we daarmee feitelijk ons schikken aan de ordening die u zelf hebt gegeven, deze schepping onderdanig aan de Schepper, zoals Christus de gemeente lief heeft. zoals wij u mogen dienen en liefhebben. Ook in ons persoonlijk leven mag dat ook in de praktijk tot uitdrukking komen in die relatie tussen gelovige man en vrouw. Heer, en dan is er sprake van liefde, de liefde Gods die dat uitwerkt. Dank u wel, Heer, dat u ook dat ten aanzien van de gelovigen onder de kinderen in uw woord geschreven hebt dat zij hun ouders gehoorzaam zouden zijn in alle dingen. Heer, en dat ze ook daarin leren om zelf volwassen te worden. En dat ze ook zelf daarin in het woord Gods mogen spiegelen. Dank u wel, Heer, dat u ons deze dingen in uw woord geschreven hebt, opdat we daar onze lering uit zouden trekken. Wilt u ons het maar ook in de praktijk leren? We willen ons schikken naar uw woord, omdat u door uw liefde in onze hart een woning maakt. Wilt u ons dat ook leren om ons dat eigen te maken? Dat vragen we u ook uit genade. En om Christus wil. Amen.